SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 1 juni 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. De winter is vandaag officieel begonnen en dat vieren we weer met een fijn radioprogramma. Met vandaag een gesprek met consul-generaal Hugo Klein over de Nederlandse sportmissie naar Zuid-Queensland die vorige week plaatsvond. Dinsdagavond was SBS Dutch aanwezig bij de vertoning van de film Together We Cycle in Sydney Town Hall over de omslag die Nederland maakte van ouderland naar fietsland. Na de film was er een Q&A met Lucas Harms, tot voor kort voorzitter van de Dutch Cycling Embassy, en New South Wales groene MP voor Balmain, Kobe Sheddy. Natuurlijk hebben we vandaag ook een nieuwe les Nederlands met Joyce Diebels, dit keer over schoolvakken, het weekoverzicht en muziek. Dat allemaal straks, nu eerst de achtergronden bij het nieuws. Uit een nieuw rapport blijkt dat de wetenschappelijke geletterdheid van studenten in Australië in bijna 20 jaar nauwelijks is verbeterd. Uit gegevens van de Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority blijkt dat in 2023 slechts 57% van de Year 6 leerlingen de wetenschappelijke vaardigheidsnormen haalden. Bijna 20 jaar geleden, in 2006, lag dat percentage op 54%. De Australian Academy of Technological Science and Engineering roept de staats- en federale overheden op om dringend iets te doen aan het gebrek aan vooruitgang. U hoort algemeen directeur Kylie Walker.
We found that only 57% of Year 6 students nationally have attained the science proficiency standard last year. Unfortunately, that really hasn't changed in about the last 20 years. For Year 10 students, it's slightly less, just over 50% attained the proficiency standard. So what we've seen here is a stagnation in terms of Australian students' capability and proficiency in science, both at the end of primary school and at that crucial Year 10 level. As well.
Volgens mevrouw Walker zijn er een aantal factoren die ervoor zorgen dat de stemgeletterdheid zo laag is gebleven.
We have got a fragmented education system in that we have, you know, 8 different jurisdictions managing their own curricula. We've also got a national curriculum and on top of that. So 9 different sort of sets of standards, if you like, in terms of the kind of material that's being taught and the kind of requirements that are being put on teachers. We can also talk about resourcing. So one of the results is that proficiency standard is much lower for regional students than for urban students on average. I think they're down to about 42% achieving proficiency in Year 6 compared with 58 as the national average. And when you look at that, it's about resourcing.
Met Aboriginal en Torres Strait Islander studenten in Year 6 is het nog slechter gesteld. Slechts een derde haalt de vaardigheidsnorm in wetenschappelijke vakken. Maar er zijn organisaties en programma's in Australië die zich inzetten om deze statistieken te bestrijden. Living STEM is een onderwijsprogramma in West-Australië dat scholen verbindt met Indigenous gemeenschappen en kennishouders via CICERO. Directeur Education and Outreach bij CICERO, Ruth Carr, legt uit hoe inheemse kennis het wetenschapsonderwijs ten goede kan komen.
The first and foremost of it is understanding traditional knowledges that are really local in that place. And we're talking, in this particular example, we're talking about indigenous knowledges around resin and how that can be used as a product for building things and making things. And that's an indigenous knowledge. And then it's connecting that in the classroom to what are the properties of the resin? Why does a resin behave like that? So that's the Western science component. And bringing those two together with just makes it relevant to the young people in the classroom.
De vakken science, technologie, techniek en wiskunde vallen allemaal onder STEM-onderwijs en worden gezien als een cruciaal onderdeel van het onderwijs van kleuterklas tot de middelbare school. Aan de Charles Sturt Universiteit wordt onderzoek gedaan om STEM-onderwijs in landelijke en afgelegen communities te verbeteren. Docent lerarenopleiding aan de universiteit Dr. James Dean leidt het onderzoeksteam en zegt dat het van essentieel belang is dat mensen in landelijke en regionale gemeenschappen gelijke toegang hebben tot STEM-onderwijs.
STEM education in some respects represents the future of pretty much every economy globally. If we take the core skills that STEM represents, because it's not just science, technology, engineering and mathematics smooshed together. It's about critical and creative thinking, problem solving, seeing links between areas, doing things authentically in a non-linear and messy kind of way. And so those skills cut across almost all areas of the economy and all professions, if I'm being quite honest.
Maar wat kan er nou gedaan worden om de stemgeletterdheid te verbeteren? Ruth Carr zegt dat het heel belangrijk is om de leraren te ondersteunen.
We talk about teachers like they're the problem, and teachers aren't the problem, can I just say. In every classroom, in every school, there is a dedicated teacher that only wants the best for their students. But we don't have enough teachers. Our teachers aren't properly qualified in STEM. So at the moment, we've got about 1 in 8 STEM classes in year 10 being taught by a non-STEM professional, so someone that doesn't have a STEM background. These teachers are doing their absolute best, but how can we support them more? How can we assist them? How can we help them bring real-world science into the classroom?
Voor Kylie Walker is het zo eenvoudig als het benutten en aanmoedigen van nieuwsgierigheid in plaats van deze te stoppen.
If you think about the things that you remember about doing science at school, I bet that the things that you remember are the hands-on activities. You're probably not kind of going to fondly have a memory of a lot of theory chat. So we know that hands-on connection is crucial. We need to make science interesting, fun, meaningful to students, and we need to be able to kind of unlock their natural curiosity, because kids are naturally curious beings. You know, anyone who's ever met a 4-year-old knows that that constant stream of questions about why and how and what if, it just never actually stops. And if we can harness that natural curiosity, that can be a really powerful tool for education.
Dit was een verhaal van Kira Heen voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Historici zeggen dat het zilverwerk dat uit het wrak van het VOC-schip Batavia is gehaald, de misleidende kijk van de Europeanen op dat moment op de Indiërs aan het licht heeft gebracht. De Batavia verging in 1629 met meer dan 340 passagiers aan boord voor de kust van West-Australië. In de jaren 70 onderzocht een team maritieme archeologen van het Western Australian Museum het wrak en ontdekte artefacten, waaronder zilverwerk. Hoofd maritiem erfgoed van het museum, Coriolis Souter, zegt dat deze voorwerpen die nu tentoongesteld worden deel uitmaakten van de vracht die bestemd was voor export naar India.
The Dutch pioneered a shorter southern Indian Ocean route called Brewer's Route in 1610 that enabled them to leave Amsterdam and Texel, travel around to the Cape of Good Hope, and then catch what they called the Roaring Forties, which are strong westerly winds between about 40 and 50 degrees south, going up towards the East Indies instead of hugging the east coast of Africa. The trouble with that was that they didn't actually understand longitude at this point. This didn't happen to a couple of centuries later. And so they managed to turn north by a process of dead reckoning, which is just, you know, a good guess. So often they would overshoot, and that's how they ended up wrecking on our shoreline.
Ze waren speciaal gemaakt voor de handel met het Mughalhof en waren bedoeld om de winstgevendheid van de Verenigd Oost-Indische Compagnie te versterken. De VOC werd in 1602 opgericht met als doel de lucratieve specerijenhandel te domineren en de Nederlandse commerciële belangen in Azië uit te breiden. Jeremy Green, curator van het WA Museum, onderzocht deze artefacten al in 1989 en legde toen de eerste link met de handel in India. Mevrouw Souter zegt dat een museumcollectie uitgebreide zilveren potten, grote schalen, kommen en bedstijden omvat.
Our shipwrecks museum in particular comprises artifacts from shipwrecks on the Western Australian coast. It was opened in 1980 on the back of excavations of the Dutch East Indiamen that were excavated in the 1970s here in Western Australia. So we've got four Dutch shipwrecks. They are from fully excavated shipwrecks as well, enabling us to recover material archaeologically and record the sites as we go. So this museum is very much, the output of all those excavations, and the materials on display here relate to the sites and the stories.
In 2019 raakte professor Avi Wattle, kunsthistoricus en onderzoeker aan de Universiteit van West-Australië, betrokken bij een nieuw project dat als doel had om de gravures en afbeeldingen op de objecten te onderzoeken. Opnieuw werd vastgesteld dat ze een sterke Indiase connectie hadden. De gevonden voorwerpen zijn gemaakt in opdracht van de commandant van de Batavia, Francisco Pelsaert, die eerder 7 jaar in India gestationeerd was door de VOC en kennis had van de regio. Professor Wattle zegt dat het zilverwerk waardevolle inzichten biedt in de 17e eeuw toen commandant Pelsaert producten wilde creëren die de Mughals in India zouden aanspreken.
He orders these Amsterdam silversmith to create objects that are in common use in India, but also have an Indian form and also an iconography. So the Amsterdam silversmith are trying to create a product that basically looks like Indian products. And they completely fail in that aim, I suppose, but that they are really trying to create a cultural product that would appeal to the Indian buyers.
De voorwerpen die uit het scheepswrak zijn opgedoken hebben vandaag de dag een waarde van naar schatting zo'n $10 miljoen. Professor Wattle zegt dat hij de items beschouwt als transculturele objecten gemaakt door Europeanen voor Indiërs.
I think for Indian people it is quite interesting to see how in the early 17th century Dutch and Europeans are receiving Indian culture, and so this is not a visualization of Indian culture for a European audience, but these are Europeans who are trying to recreate an authentic impression of Indian culture for an Indian audience. That would be really quite interesting for Indian historians as well.
De items worden momenteel tentoongesteld op de website van het WA Museum, waar bezoekers ze samen met de bijbehorende verhalen kunnen bekijken. Dit verhaal werd gemaakt door Kira Heen voor SBS Nieuws in samenwerking met SBS Hindi en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Het duurt nog 55 dagen tot de Olympische Spelen van start gaan in Parijs. Maar in Queensland is men al volop bezig met de voorbereidingen voor de Spelen van 2032. Zo wordt er bijvoorbeeld al hard gewerkt aan het verbeteren van de infrastructuur in en rondom Brisbane. Hoewel het nog 8 jaar duurt totdat die zomerspelen in Brisbane plaatsvinden, houdt het ook al de gemoederen van enkele Nederlandse bedrijven bezig. Om te zien of er mogelijkheden zijn tot samenwerking in aanloop van het sportevenement, reisde een Nederlandse delegatie vorige week naar Queensland voor een sportmissie. Consul-generaal Hugo Klein was daar ook bij.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
jaar is het nog tot de Olympische Spelen in Brisbane. En toch was er een sportmissie vanuit Nederland. Kunt u daar iets meer over vertellen, consul-generaal Hugo Klein?
Ja, dat kan ik. Ik kan me voorstellen dat dat heel ver weg klinkt en lijkt. Eerlijk gezegd, toen wij met Den Haag in contact traden voor het eerst met het idee om nu een fact-finding missie naar Zuidoost-Queensland te organiseren, zeiden ze ook van eerst nog Parijs en dan Los Angeles. Dus dat was inderdaad een beetje ver weg. Maar we hebben wel uitgelegd dat Queensland en Brisbane en Australië als geheel een hele lange aanloop naar die Spelen nemen. Omdat het eigenlijk over meer gaat dan alleen die paar weken sporten in Brisbane en een aantal andere locaties in de staat. Omdat het een sterke groeiregio is en er veel infrastructurele projecten op stapel staan. Waarbij die Spelen een beetje als een vliegwiel moeten fungeren. Dus uiteindelijk hebben we toch Den Haag en een aantal instanties en uiteindelijk bedrijven kunnen overtuigen van het feit dat nu al een goed moment is om eens te gaan rondkijken in Zuidoost-Queensland.
Ja, en u noemt het een fact-finding mission. Dus het was een kwestie van rondkijken, rondgeleid worden en contacten gaan leggen met de locals daar om te kijken of er kansen zijn voor Nederland om te helpen?
Ja, een aantal van de bedrijven die deelnamen zijn hier al in Australië gevestigd. Dus die hebben al wel een beeld van de omgeving, maar andere bedrijven niet. Daarbij waren er ook RVO, dat is Club in Den Haag, die ondernemend Nederland helpt. En Orange Sports Forum, dat is een cluster van in totaal 300 bedrijven die betrokken zijn bij grotere sportsevenementen. En die hebben op die grote afstand natuurlijk misschien een minder duidelijk beeld van Australië en de hele sportbeleving in Australië, die natuurlijk aanzienlijk is. Dus het diende vooral ertoe om presentaties te krijgen. We zijn geweest in Brisbane, Gold Coast en Sunshine Coast. Dat zijn drie locaties waar Olympische sporten zullen worden georganiseerd. Presentaties over de opzet, de ideeën, welke infrastructuur er nodig is, de budgetten ook. En een beetje de hele roadmap, de vrij lange roadmap dus, richting 32. Maar ook over de periode daarna, want Brisbane en Queensland als geheel zijn echt bezig met wat ze noemen legacy. En dat is tegenwoordig ook steeds meer een vereiste van het Olympisch Comité. Om te voorkomen dat je allemaal dingen neerzet voor de duur van de Spelen die daarna staan te verpieteren. Dus het moet wel passen in een langere termijn ontwikkelingsplan. En daarbij geldt voor deze Spelen, die van 32, dat ze ook klimaatpositief moeten zijn. Dus er mag geen grote CO2-imprint voortvloeien uit die Spelen. Dus er zijn allemaal criteria die maken dat Queensland lang van tevoren begint. Maar dat het dus ook over meer gaat dan die aantal weken dat er duizend sporters over de hele wereld en heel veel toeschouwers naartoe komen.
Mm-hmm. En het feit dat u vanuit Australië voorstelt, we zouden daarheen moeten gaan, zegt mij dat u denkt dat er kansen zijn. Op welke vlakken is dat?
Ja, er zijn zeker kansen. Al was het maar omdat bij iedere Olympische Spelen er altijd wel een aantal dozijn Nederlandse bedrijven op de een of andere manier bij betrokken is. Dus er is ook een traditie in Nederland, heeft wel wat te bieden op dat vlak. Maar vooral denk ik vanwege die strikte klimaatpositieve vereisten van deze Spelen en alles wat erbij komt te kijken, gaat het dus vooral om bedrijven die iets te bieden hebben op het gebied van sustainability, smart solutions. En over het algemeen zijn we in Europa en in Nederland daar iets verder mee dan gemiddeld in Australië. Omdat wij al wat langer met net zero targets werken dan Australië hier. Dus in die zin denken wij wel dat er een competitive edge is voor een aantal bedrijven om hier bij te dragen aan deze Spelen. Daartoe zullen ze dan wel met lokale partners moeten samenwerken. Want er zit ook wel een sterk Buy Queensland onderdeel aan het spelen. Er wordt natuurlijk veel geld uit het budget van de staat, maar ook uit het federale budget gespendeerd uiteindelijk aan die spelen. Dus het ligt voor de hand dat Australische bedrijven zelf uit die ruif ook willen mee eten. Dus het zal vooral gaan om het partnerschappen zoeken met lokale partners en dan met slimme oplossingen die Nederlandse bedrijven kunnen bieden aan te komen.
Ja, hoe was het gevoel aan beide kanten, vanuit de Nederlandse hoek, maar ook vanuit Queensland, dat jullie nu al op die deur klopten en langskwamen? Wat vonden ze ervan?
Nou, ze vonden het heel leuk. We kregen ook veel aandacht en tijd. Dus ze waren echt wel. Er was veel enthousiasme van de kant van de Australische counterparts in Queensland. We zijn begonnen op zondag de 19e. En dat was natuurlijk gedurende de Magic Round die in Brisbane wordt georganiseerd.
NRL footy?
Ja, als alle NRL-wedstrijden over 3 dagen in Brisbane worden gespeeld. Dat is natuurlijk altijd een enorm event met heel veel fans en clubs en what have you. En dat was ook wel aardig, vooral voor de Nederlandse deelnemers, om te zien hoe die sportbeleving is in Australië. Dus dat was een goede binnenkomer. En wat een aantal Nederlandse spelers vooral opviel, was hoe zo'n groot evenement met al die fans van verschillende clubs die door elkaar lopen en ook op tribunes door elkaar zitten. De verschillende shirts zitten naast elkaar. Hoe vreedzaam dat allemaal verloopt en hoezeer dat een familiekarakter is. In Europa zijn we toch wel een beetje gewend aan voetbal. Nou, daar is natuurlijk vaak gedonder op de tribunes met fans. Daar worden fans vooral uit elkaar gehouden, zoals ze überhaupt al de wedstrijd mogen bezoeken. Dus dat was wel een mooie eye-opener. Dat je met al die tienduizenden mensen bij elkaar van verschillende clubs daar toch zo'n groot familiefeest van kan maken. Ja, dat vonden veel Nederlandse deelnemers toch wel een opmerkelijk en positief element aan het geheel.
Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Ik ben heel benieuwd wat hieruit gaat komen en op welke manier Nederland kan bijdragen aan de Olympische Spelen in Brisbane.
Ja, wij ook. Wij hopen dus dat dit leidt tot meer animo in Nederland. En uiteindelijk willen we dan een soort overheidsprogramma gaan, een publiek-privaat partnership gaan opzetten om, gedurende die aanloop naar de Spelen, die inderdaad nog vrij lang is, op regelmatige basis Nederlandse bedrijven deze kant op te krijgen. En te kijken of er mogelijkheden zijn om bij te dragen en zaken te doen. Daar gaat het natuurlijk ook over rondom deze grote Spelen.
Ja, dank u wel, consul-generaal Hugo Klein.
Graag gedaan.
Maandag 3 juni is het World Cycling Day. En heel toevallig organiseerde de Sydney of Sydney samen met de Dutch Cycling Embassy en het Nederlandse consulaat afgelopen week een speciale screening van de film Together We Cycle. Wij Nederlanders denken dat fietsen in onze genen zit en dat we altijd al hebben gefietst. Maar niets is minder waar. De basis voor ons fietsland werd gelegd in de jaren 70. Nederland stond toen, net als veel andere landen, voor een keuze. Stedengeheel inrichten voor de auto of meer ruimte maken voor fietsers. Mede dankzij protesten van onder meer moeders die zich zorgen maakten over de veiligheid en daarmee de toekomst van hun kinderen, werd er gekozen voor het laatste, de fiets.
We've seen that these experiments in Tilburg and The Hague were only in the late 1970s. Then came Delft, the successful one, in the 1980s. And that forced the government to think about sustainable safety policies. And only when those were in force and with the good guidelines that came with them, the city started to build cycling infrastructure of the quality that we see today in the streets. 1990s, that's 20 years ago.
Dat was een fragment uit de film Together We Cycle. De transitie naar een fiets-minded land ging zeker niet zonder slag of stoot. In de film zit dit fragment, een interview uit de jaren 70 met Jacques Wallage, die destijds wethouder was in Groningen.
Maar een van de ellendigste dingen van een verkeerswethouder is wel dat die mensen bij zich krijgt die zeggen: meneer, het is ontzettend druk bij de school, u moet er wat aan doen, het is gevaarlijk voor onze kinderen. Dus u zegt, nou, dat kan wel, moeten we de straat een beetje smaller maken of we moeten er een drempel in leggen of we moeten het misschien zelfs verbieden voor auto's. Dan heb je binnen 24 uur heb je uit dezelfde buurt de mensen die zeggen van, ja, maar was dat nou, het is toch een mooie brede weg, dan moet je toch hard kunnen rijden. Met andere woorden, mensen vragen van de overheid veiligheid, maar beseffen niet dat een belangrijk deel van die veiligheid gewoon afhangt van wat mensen in een wijk bereid zijn op te brengen. En ik heb het wel eens heel cru tegen mensen gezegd. Jullie rijden eigenlijk met je eigen auto's, je eigen kinderen dood. En als je dat nou eens besefte, dan zouden we misschien in jullie wijk een fatsoenlijk parkeerplan en een verkeersplan kunnen maken.
Ja, harde woorden, maar misschien was het wel de waarheid. Na de film was er een paneldiscussie over de situatie in Nederland, maar vooral ook over hoe en waarom Sydney en Australië de wegen veiliger moeten maken voor fietsers. Het panel bestond uit parlementslid voor de Groenen in New South Wales en vertegenwoordiger van Balmain, Kobe Sherry, en de Nederlander Lucas Harms, voormalig directeur van de Dutch Cycling Embassy. Na afloop vroeg ik hem wat voor een reacties hij zo kreeg vanuit het publiek.
Ja, ze vonden het fascinerend om te zien dat in Nederland, Nederlanders niet geboren zijn met een fiets. Hè. Dat wordt vaak gezegd, of het zit in het DNA of het is allemaal maar aankomen waaien. Nee, Nederland heeft er ook echt voor moeten strijden. En sinds de jaren 70 van de vorige eeuw heeft er een enorme transformatie plaatsgevonden. Is er ook echt hebben moeten vechten voor het veranderen van en het behouden van de fietscultuur. En dat was eigenlijk wel een soort opening their minds. En van, dat is inderdaad, het is niet een gegeven. Nederland is niet een soort ultiem fietsparadijs. Daar heeft echt voor gevochten moeten worden. En dat in Australië kan dat ook gebeuren als men echt er vol voor gaat. En political leadership en power en willpower en visie toont om echt die fietscultuur uit te bouwen. Dan kan het hier ook.
Ja, ik ben geboren in de jaren 80. Dus ik dacht ook dat wij allemaal gewoon met een fiets geboren werden in de hand. Weet je wel. Dit was voor mij ook een eye-opener.
Kijk, ja, precies. Nou, dat is grappig. Dat werd ook in de film gezegd. Een van de commentatoren zei dat heel veel Nederlanders het eigenlijk ook helemaal niet beseffen. En wij als Dutch Cycling Embassy, de organisatie, ik zeg wij, maar daar werkte ik tot vorig jaar. Ik ben nu op sabbatical leave, dus we reizen rond de wereld, zijn nu hier terechtgekomen. Maar vaak als we dan delegaties uit het buitenland rondleiden in Nederland, in Nederlandse steden, dan kregen we opmerkingen van voorbijgangers. Die zeiden van, wat zijn jullie aan het doen? Waarom zijn jullie de groep aan het rondleiden op de fiets? Die waren dan helemaal verbaasd dat er mensen waren die helemaal, nou, lyrisch waren dat over die hele fietscultuur. En we hebben heel vaak echt mensen van Panama, Parijs tot Paaseiland, bij wijze van spreken, om even een paar uithoeken te noemen, hebben gehad in Nederland, hebben rondgeleid. En als je dan een twinkeling in de ogen ziet van wat ze zien, of echt een, zeg maar, een jaw dropping van wauw, wat waanzinnig is het wat jullie in Nederland hebben bereikt. Dan begin je zelf ook te beseffen hoe uniek het eigenlijk is en hoe kort geleden inderdaad eigenlijk nog maar allemaal begonnen is.
Ja, nou werden er natuurlijk vragen gesteld naar het publiek en ook door de presentatrice van de avond. Nou zag ik je af en toe toch ook een beetje verbaasd reageren op de antwoord die de politica naast jou gaf. Wat verbaasde jou nou het meest wat je hoorde over hoe er in Sydney met fietsen omgegaan wordt?
Nou, mij verbaast me heel erg dat met name de verschillende overheidslagen elkaar wel een beetje tegen lijken te werken. En Nederland is natuurlijk heel erg, de nationale, regionale en lokale overheid zijn helemaal aligned. En gaan ze helemaal vol voor het fietsbeleid. Maar hier lijkt het wel of bijvoorbeeld de New South Wales government, wat ik er nu vanavond al mee heb gekregen hoor, een hele andere visie heeft en veel meer car-minded is. En dat zeg maar de lokale overheid, hier bijvoorbeeld de gemeente Sydney, die wil wel. Maar er zijn er weer allerlei andere deelgemeenten die eigenlijk maar heel weinig gebeurt. En waar eigenlijk de auto nog echt het volle vizier heeft. En daar ben ik wel heel erg verbaasd over. Dat zeg maar die samenwerking tussen die overheidslagen, dat die niet allemaal zien dat hoe belangrijk en hoe goed fietsen kan zijn voor de stad.
Nou ja, hier zijn inderdaad gemeenten zelf verantwoordelijk voor het aanleggen van fietspaden. Waar het in Nederland meer centraal geregeld is. En inderdaad alle neuzen dezelfde kant op staan.
Precies, ja. En dat is jammer dat de neuzen hier niet dezelfde kant op staan. Het is echt nog een wereld te winnen.
Ja, nou ben je hier al een paar dagen. Hoe vind je het? Heb je hier al gefietst?
Ik heb hier al gefietst, zeker inderdaad. En ik was hier eerder in 2001, dus dat was eigenlijk de tweede keer dat ik in Sydney ben. En toen vond ik het echt, nou, toen was ik als backpacker, als jong figuur, was ik aan het genieten van Australië. Maar ik vond Sydney echt niet een plek om te gaan fietsen. Echt super scary eigenlijk wat dat betreft. En ik heb toen heel veel gelopen met de bussen en ferries gebruik gemaakt. Nu heb ik wel gefietst. En ik vond eigenlijk wat ik zag, het contrast met 2001, met 23 jaar geleden, voel ik echt wel heel groot. Er is echt al heel veel bereikt, maar er is natuurlijk nog een enorme weg te gaan. En wat ik heb gezien tot nu toe is het vooral de stad Sydney zelf, dus zeg maar het gebied rondom het centrum en iets ten zuiden van het centrum, daar is al veel gebeurd. En er gebeurt nog veel meer de komende jaren, maar alle andere stadsdelen waar ik ook ben geweest, lijkt er is helemaal niks. Er is nog steeds de auto king als het ware. En dan moet je echt voor je leven, bij wijze van spreken, angstig zijn, zeg maar, als je op de fiets stapt.
Ja, ik zie weinig fietsen, behalve inderdaad wat ook al gezegd werd, de mannen in de strakke pakjes op zondag of zaterdag.
Ja, precies. Soms worden het de mammals genoemd, middle-aged men in Lycra. Ja, dat viel me ook ontzettend op, inderdaad. En dat is eigenlijk jammer dat het nog niet van alle leeftijden is. Of dat veel meer vrouwen zou je eigenlijk graag ook de fiets willen zien zitten. Dus dat is eigenlijk wel zoals het in Nederland is. Dat zie je hier absoluut nog niet.
Nou werd er wel een belangrijk punt aangehaald. Nederland is plat.
Ja, zeker. En Sydney is heel erg hilly, of in ieder geval heel veel achter. Dat heb ik ook al ervaren. We hebben ook enorm veel gelopen en dus gefietst. Nou, dan is het soms echt best wel zweet, inderdaad. Dus een e-bike is dan super fijn om dat te hebben. En zoals veel...
Die zie je in Nederland nu ook, hè? Daar komen problemen door.
Precies, er komen ook wel problemen door, ja. Want die dingen gaan toch best wel wat sneller. Je ziet dat er veel mensen toch vallen, helaas. En heel vaak zijn er toch in Nederland single-sided accidents. Dus mensen die dus eenzijdige crash maken. Bijvoorbeeld bij het opstappen of het afvallen. Of net even een stoepje raken. Heel veel oudere mensen ook die met ernstige hoofdwonden te maken krijgen door de e-bike. Dus dat is wel een ding. Dat speelt echt wel in Nederland. Er is een discussie ook van moeten we misschien iets met de fietshelm gaan doen. Hier is dat natuurlijk een verplichte fietshelm.
Ja, verschrikkelijk.
Ja, eigenlijk vind ik het ook verschrikkelijk. Dat is mijn eerste reactie inderdaad. In Nederland is daar een enorme oppositie natuurlijk tegen. Omdat...
Ja, dat komt ook omdat hier op de weg, dat heb je misschien ook al gemerkt, houden ze niet zo van fietsen. Dus je moet hem wel dragen. In Nederland ben je natuurlijk veel meer gerespecteerd als fietser.
Ja, zeker. Ik denk dat heel veel automobilisten nooit fietsen hier. En in Nederland is elke automobilist zit ook wel eens op de fiets. Dus ze houden veel meer rekening met elkaar. Maar hier is het echt wel... zaterdag hadden ze een mooie fietstocht. We hebben hem georganiseerd door Fiona Campbell van de gemeente Sydney. Was super gaaf om te ervaren. Maar er waren een aantal keer dat er auto's waren die gingen toeteren. Wij gingen ook gezellig naast elkaar fietsen af en toe. Natuurlijk een beetje op de Nederlandse...
Durf je?
Ja, hoe durf precies. Nou, daar werd getoeterd en echt agressief gedaan door de automobilisten. Ik dacht van, wauw, dat is echt scary, ja.
Kan je eigenlijk stellen dat Sydney, New South Wales, op het niveau is van Nederland in de jaren 70?
Ja, daar is een hele mooie parallel te trekken, denk ik. Zeker met de verhalen die ik ook heb gehoord van de oppositie, van shop-owners of van andere groepen die heel erg tegen zijn en die bang zijn van, oh, mijn parkeerplek gaat verloren. Dat is echt iets wat we in de jaren 70 in Nederland ook hadden. Dus inderdaad, op dat niveau kunnen ze heel goed kijken naar de film die we net hebben gezien en daarvan lering trekken.
Ja, en ik denk dat het een gelegenheid is om een Dutch Cycling Embassy te openen in Sydney.
Zeker, ja. Absoluut. Dat zou een hele mooie stap zijn. Of inderdaad experts van Nederland hierheen halen met een Think Bike Workshop dat te organiseren. Of een delegatie naar Nederland sturen. Want dat gebeurt ook heel veel. Dat er dan echt political leaders van eldermans of deputy mayors naar Nederland sturen. En hun daar laten ervaren hoe het ook kan. En dat, ja, dat hebben we heel vaak al meegemaakt uit verschillende steden in de wereld dat er... partijen naar Nederland komen, die leiden we dan rond. En dat kan echt een mindblowing experience zijn.
Nou ja, ik wacht tot de opening dan van zo'n ambassade, zo'n fietsambassade hier.
Ja, dat zou geweldig zijn. Ik zou er graag een steentje aan bijdragen, ja.
Aldus Lucas Harms. We spraken ook met MP Kobe Shetty, zelf een vervent fietser. Wat vond zij van de film?
It was just really nice to see where the Netherlands was back in the 70s, because I feel like it's not that dissimilar to where we are in Australia now. And knowing that they can make decisions and change things over a relatively short period of time just makes me feel like we've got lots of opportunities to do the same here in Sydney. Yeah, you shared also that you cycle a lot, you have small children, so you got this big cargo bike. What are your wishes for Sydney?
I just really want to see Sydney follow in the footsteps of these wonderful international cities and places like the Netherlands. We know that the weather here is fantastic. There really shouldn't be that much stopping us from getting on our bikes and getting out of our cars. Sydney is such a car-centric city. It's pretty dangerous still. And we know that getting on a bike makes it better for the environment. It makes it better for people's health. And it just makes nicer cities. So I really want to work towards building that here too.
How do we get there here in Australia?
I think it really needs some political will. So we know that politicians are really scared of being bold and standing up and making transformative change when it comes to bicycles. They don't like telling people we might lose parking or it might be harder to drive places. But with some will, we can actually do it here too. And I just really want to see a change of culture so that we can do something special for this city.
Do you think it's time to start a cycling embassy in Sydney?
Absolutely. I'd love to see a cycling embassy here in Sydney. I mean, part of the problem is that I think cycling's a real afterthought. So everything's designed for cars and people, and that different use of our streets is a real afterthought for us here in this city and across New South Wales and even in most of Australia. So I'd love to see an embassy that could be trying to further the cause and make sure that people know that biking is a really great way to get around.
What I really liked, you said at one stage that I think we have to start in the areas, catchments, school catchments, for example, so kids can go to school by bike. I really thought, yes, that's the way to start.
Yeah, well, we talk so much about getting our kids off screens, and then we live in this world where it's not safe for them to go and play outside and not safe for them to get around on their bikes or by walking. So I think some of that resistance to change is less so when people are talking about the safety of kids. And it's what we saw in the 70s in the Netherlands, that when women were out there talking about the safety of their children, people were much more open to change. And I think if we're worried about people opposing bike lanes here and opposing that kind of change, if we talk about the safety of kids, it's a really good way to start to shift the ideas around cycling to make sure that our kids are getting to school safely, and then we can start to build on that culture.
Yeah, how are you going to get your colleagues in Parliament, New South Wales Parliament, on your side?
Look, it's a bit of a challenge. We know that the major parties have not been particularly good on getting people on bikes and not been particularly good on sort of climate action and active transport. There are people that really want to change things in Parliament of all political stripes. So I think it's just about having those conversations, getting people from the Netherlands to come and speak to my colleagues in New South Wales Parliament and hear about the changes that can be made relatively simply if there's just some will. So it's about having those conversations and showing them how good it could really be.
Dat was Kobi Shetty, de MP. Wie weet lukt het haar om in het parlement van New South Wales genoeg medestanders te vinden om in Australië een verandering teweeg te brengen, net zoals dat in de jaren 70 in Nederland gebeurde. Een link naar de trailer van de film Together We Cycle vindt u op onze website sbs.com.au/dutch. Muziek nu van Danny Vera, dit is Rollercoaster bij SBS Dutch. Wat gebeurde er de afgelopen week zoal in Nederland? U hoort het nu in ons willekeurige weekoverzicht met dank aan de NOS. Vorig weekend speelde Joep van het Hek zijn allerlaatste voorstelling. De cabaretier nam in Carré na 6000 voorstellingen afscheid van zijn publiek. Hij legt zelf uit waarom hij besloten heeft om te stoppen.
De doorslag is geweest. Ik heb een flinke hartoperatie gehad. Ik kreeg corona nog even voor me kiezen. Maar ook omdat ik heel veel mensen op televisie zie. Dat ik denk, goh, heb jij niet een ontzettende lieve liefde thuis die zegt, dat zou ik niet meer doen. Mijn vrouw heeft trouwens niet tegen mij gezegd, ik zou het niet meer doen. Het is bij mij een pure beslissing zelf. En als ik nu nog een programma maak, word ik 73. Mm-hmm. En dan word ik 76. En bij velen denk ik, ja, je moet het zelf weten. Iedereen moet op zijn eigen manier afscheid nemen. Ik doe het zo.
Want we hebben gedanst. En we hebben gevreden. En we hebben gelachen. En gespeeld met het vuur. God verbood wat we allemaal deden. Maar leef toch je leven als het allerlaatste uur. Het gaat u goed.
En dat applaus, dat hield minutenlang aan. Op maandag hadden familieleden en nabestaanden van Limburgse mijnwerkers de mogelijkheid om oude personeelskaarten in te zien. Veel mensen maakten gebruik van deze gelegenheid.
Heeft u iets bijzonders ontdekt?
Ja, ik heb iets bijzonders ontdekt. Ik had namelijk de kaart van mijn vader opgevraagd. En nu kreeg ik de kaart waar ik zelf ook nog op de mijn heb gewerkt. En dat is als vakantiewerker onder mijn neus. Dus ze hadden zich vergist, maar toch is het uiteindelijk goed gekomen.
U staat er zelf in?
Ik sta er zelf in.
Heeft u iets ontdekt?
Ja, ik heb iets ontdekt. Hier staat namelijk, hij is ingeschreven met Hekmans met 1 N. En hij heeft geondertekend met Hekmans 2 N'en.
Wat betekent dat?
En dat betekent dat mijn opa, zeg maar zijn vader, die heeft bij de aangifte op de gemeente niet goed opgelet. En toen is er een schrijffout opgetreden. Mijn vader die heeft altijd met 2 N'en moeten heten, dus hij ging daar niet mee akkoord dat dat 1 N was. Maar daar is het dus misgegaan toen.
Een spannende dag donderdag voor 700 bewoners van de Klaas de Vriezelaan in Rotterdam. Ze moesten hun huis uit omdat er onder een van de huizen een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog lag en die moest veilig worden weggehaald. U hoort Werner van Rooij van de explosieve opruimingsdienst.
Uit de informatie van de geallieerden blijkt dat ze dus 3 verschillende type bommen hebben afgegooid. En één van die 3 gaan wij hier beneden aantreffen. We hebben wel een vermoeden, dat blijkt aan de hand van de staart die we al hebben gevonden.
Want waar denkt u aan?
En 500 ponden. Oftewel een vliegtuigbom die 250 kilo weegt, waarvan de helft aan springstof hier beneden in de grond ligt, op 8 meter diep. Het risico is nooit nul.
Ja, een risico is er dus altijd en dat weten de bewoners ook. Het was dus best spannend voor hen om de deur achter zich dicht te trekken.
We hopen dat ons huis er nog staat, snap je?
Gek idee, hè? Dat we allemaal het huis uit moeten en alle huisdieren mee. En dat er straks dan een bom wordt ontmanteld. Ja, dat maak je natuurlijk eigenlijk nooit mee.
U gaat lekker even buiten.
Ja, we moeten uit de buurt zijn. Dus ik heb dan liever dat we in veiligheid zijn. En dan gaan we ervan uit dat alles goed gaat. En dan vanavond weer thuis.
Uiteindelijk bleek het te gaan om een Britse bom die zich op 3 oktober 1941 door de daken en verdiepingen van het huizenblok boorde. De bom is zonder problemen ontmanteld en op de Tweede Maasvlakte tot ontploffing gebracht. Volgens Defensie was het een van de grootste opruimingsacties van de laatste decennia. Vorige week was het groot feest in Deventer nadat voetbalclub Go Ahead Eagles zich in de play-offs wist te plaatsen voor Europees voetbal. Het stadion krijgt voor het nieuwe seizoen een nieuwe grasmat en nu wordt de oude grasmat uit de Adelaarshorst in potjes verkocht bij een tuincentrum, in Deventer natuurlijk. De opbrengst gaat naar het grasteam van de club dat de mat het hele jaar onderhoudt. U hoort een medewerker van het tuincentrum en enkele geïnteresseerden.
De heilige gras van Go Ahead Eagles. Net zoveel liefde als je aan de vrouw geeft, moet je eigenlijk ook aan het potje geven eigenlijk.
Misschien een beetje zingen misschien?
Oh, je kan er wel altijd tegen zingen. Dat zal altijd misschien nog iets helpen, denk ik, ja.
Wat ga je ermee doen dan?
Gewoon ergens neerzetten, ik weet niet.
Ja, ik denk misschien dat ik wel een stukje gras uithaal en een stukje erin leg.
Ik denk dat we gewoon een beetje water geven en af en toe tegen praten. Dat doen we trouwens altijd wel als we naar het stadion toe gaan. Eventjes naar het gras kijken en een klein knipboogje.
Het gaat wel hard, hè?
Het gaat super hard. Dan heb je hem in huis. Ik kan er vanavond lekker tegenaan knuffelen.
Ja, er waren natuurlijk mensen die hoopten op een stukje van de middenstip. Maar helaas, die middenstip was al verdwenen. Meteen na de wedstrijd was die illegaal en heel stiekem uit de grasmat gesneden en meegenomen. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS. De eerste jaren van je leven breng je heel veel tijd door op school. En daar leer je als het goed is heel veel verschillende vakken. Hoe heten die vakken eigenlijk in het Nederlands? U hoort het nu in de nieuwe miniles Nederlands met Joyce Diebels.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce en vandaag hebben we een nieuwe Nederlandse les. Today we're going to learn about school subjects. Easy when you have kids of your own. Or are interested in learning anything, or just for fun. So, school subjects in Dutch zijn schoolvakken. Schoolvakken. And today we're going to learn 10 of those vakken that are quite common in our high school. And for those of you who want to know, high school is actually de middelbare school. So kind of like middle school, except we don't have middle school, we just have high school. De middelbare school. Let's go into our subjects. Het eerste vak is wiskunde. Wiskunde. Maths. Kunde is something that we actually see a lot on these subjects in general. They come from the verb kennen, which is to know. So it's kind of like knowing a certain subject, in this case, this, which is maths. Wiskunde. Ik vind wiskunde een interessant vak. Ik vind wiskunde een interessant vak. I find maths an interesting subject. Ik vind wiskunde een interessant vak. Vak nummer 2. Geschiedenis. Geschiedenis. Dat is history. Geschiedenis. In de geschiedenisles leren we over het verleden. In de geschiedenisles leren we over het verleden. In history class, we learn about the past. In de geschiedenisles leren we over het verleden. Notice how we use les for class. Class in Dutch is only the classroom, not the classes in the lesson. Vak nummer 3, natuurkunde. Natuurkunde. Natuurkunde is physics, and you can kind of remember it because you learn about anything that is natural, about nature, etc. Natuurkunde gaat over krachten en bewegingen. Natuurkunde gaat over krachten en bewegingen. Physics is about forces and motions. Natuurkunde gaat over krachten en bewegingen. Vak nummer 4. Scheikunde. Scheikunde. It has the word scheiden in it, which is to separate. And so this subject is chemistry. Scheikunde gaat over chemische reacties en stoffen. Scheikunde gaat over chemische reacties en stoffen. Chemistry is about chemical reactions and substances. Scheikunde gaat over chemische reacties en stoffen. Vak nummer 5. Biologie. Biologie. Biology. Biologie gaat over levende organismen en ecosystemen. Biologie gaat over levende organismen en ecosystemen. Biology is about living organisms and ecosystems. Biologie gaat over levende organismen en ecosystemen. Vak 6 is Engels. Hopefully you know this one. Engels is English. En Engels is belangrijk voor internationale communicatie. Engels is belangrijk voor internationale communicatie. English is important for international communication. Engels is belangrijk voor internationale communicatie. 7. Nederlands. Dit ken jij. In de Nederlandse les leren we grammatica en spelling. In de Nederlandse les leren we grammatica en spelling. In Dutch class we learn grammar and spelling. In de Nederlandse les leren we grammatica en spelling. Vak 8 is aardrijkskunde. Aardrijkskunde. Dat heeft het woord aarde, earth, in het. En aardrijkskunde is geography. Aardrijkskunde gaat over landen, rivieren en bergen. Aardrijkskunde gaat over landen, rivieren en bergen. Geography is about countries, rivers and mountains. Aardrijkskunde gaat over landen, rivieren en bergen. Vak nummer 9 is muziek. Muziek is music. Ik speel graag muziek tijdens de muziekles. Ik speel graag muziek tijdens de muziekles. I enjoy playing music during music class. Ik speel graag muziek tijdens de muziekles. En vak nummer 10, gym. Gym, think about the English word, gym is PE, otherwise known as physical education. Gym. Bij gym doen we verschillende sporten en oefeningen. In physical education, we do various sports and exercises. Bij gym doen we verschillende sporten en oefeningen. Dit zijn jouw 10 schoolvakken. Wat is jouw favoriete schoolvak? En wat is jouw minst favoriete schoolvak? We like to know your answers. And for all the words and sentences, look at our website. Dankjewel, tot de volgende keer en doei!
Alle woorden en zinnen uit de les zijn uiteraard terug te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch. Klik bovenaan op podcastseries en dan Leer Nederlands. Tot zover deze SBS Dutch voor vandaag. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Deze is helemaal gratis en voor niets te downloaden in de Apple Store en Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook www.facebook.com/sbsdutch. Ook hier delen we al onze interviews en verhalen. Dus like ons, zodat u niet mist en kunt meepraten over de onderwerpen. Ik wens u een heel mooi weekend. Dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.